Radio 1. Sophie Meijer.
Culture Club.
Goedenavond, vandaag in Culture Club multimedia kunstenaar Anouk de Klerk. Zij vertelt wat haar favoriete kunstwerk uit eigen land is. Danseres Ilse Gekierre, zij vertelt over haar onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. En ik ga ook bellen met Bent van Looijens, horen waar die vandaag mee bezig is. Maar eerst Angèle.
Radio 1.
Everything was going well. No obligation. Thought I'd make a getaway on a chill out day. A coffee to take away. I got my hair done. Should have been a lovely day. Didn't end that way.
Puis là c'est trop parti en couille. Y a d'abord eu la pluie. La Lord Murphy a décidé d'enterrer mon brushing. Un mec me demande son chemin, gentil, moi je le dépanne. En fait c'était qu'un plan de rack, ce con m'a fait rater mon tram. J'en profite, je passe à la banque, je laisse passer mémé. Si seulement j'avais su qu'elle relèverait tous ses extraits de l'année. Je l'aurais poussé et coincé dans la porte automatique.
You too, thinking it would be okay with this direction. What the heck? I should have stayed in bed. Netflix and honey tea curled up in my bed. Will be better in my sweater than be outside in this weather. J'ai dit qu'il était temps. J'ai vite compris que c'était pas mon jour. C'était écrit sur cet écran que Murphy voulait ma peau. Ce retrait est impossible pour cause de solde insuffisant. C'est Murphy qui l'a dit.
Aanstekelijk liedje La Loi de Murphy, of Murphy van Angèle. Dat is de kleine zus van Romeo Elvis. Maar het is nog maar de vraag hoe lang we haar nog de kleine zus gaan noemen. Ondertussen wil ik graag eens even horen.
Radio 1 Culture Club.
Oh, dat moest ik nog niet laten horen. Ik wou eigenlijk eens horen waar Bent van Looij uithangt. En dat is. Ja,
in
hoi,
Zweden
Bent.
Vandaag, hallo.
In Hi, Zweden, wat doe jij daar?
Ja, ik ben hard aan het werk voor ons programma Culture Club. Ik ben een reportage aan het maken over Cornelis Vreeswijk.
Oké.
Okay. Dat is een behoorlijk Nederlands klinkende naam.
Ja.
En dat klopt ook. Maar dat is een Nederlander die het heeft voor elkaar gekregen om de grootste Zweedstalige singer-songwriter aller tijden te zijn.
Ja, die naam zegt mij zoiets. Geef mij wat meer achtergrond. Cornelis Vreeswijk, okay. Dus half Nederlands, half Zweeds dan.
Well, ja, hij is naar Zweden gekomen als jongen met zijn hele familie. Hij sprak de taal natuurlijk helemaal niet en voelde zich altijd een beetje een buitenbeentje. En het is een beetje dat toen hij poëzie begon te schrijven en nummers begon op te nemen, dat hem zo anders maakte dan alle andere zangers. En Zweden heeft hem echt in de armen gesloten. Hij was een soort vreemde eend in de bijt, een heel chaotisch mens met een beetje een rommelig leven. En dat zijn ze hier in Zweden niet gewoon. Dus die was meteen iemand anders, echt.
Ja, oké. Hoe kwam hij in Zweden terecht? Woonde hij daar? Is hij daar naartoe
de
getrokken?
De oorlog was klaar in Europa en alles was plat gebombardeerd. Nederland, want daar kwam hij vandaan, werd heropgebouwd. En er was eigenlijk toen al woningnood. Dus vanuit de regering werden mensen gestimuleerd om te immigreren naar bijvoorbeeld plaatsen als Zweden, waar er meer ruimte was om te leven. Of naar Canada of zo. En het gezin Vreeswijk kwam dan naar hier. Dat was in die tijd niet zo ongewoon.
Ja. Wat voor muziek moeten we ons daarbij voorstellen?
Het gaat extreem om de tekst. Het zijn echt chansons. Dus het gaat niet over melodieën of rare arrangementen, maar mooie poëtische teksten die heel eenvoudig zijn, maar waar toch blijkbaar echt ook de Zweedse ziel volledig in vervat is.
Ja. Vorige week in de studio bij Culture Club begon je er al even over. Maakte je een vergelijking met Bob Dylan?
Ja, het is dat soort status dat hij hier heeft.
Wauw.
Ja, echt waar. Als je aan eender wie in de straat vraagt wie is Cornelis Vreeswijk, dan beginnen mensen bijna te huilen van ontroering.
Echt? En
dat is echt waar. Ja,
hoe spreken ze zijn naam daaruit eigenlijk?
Cornelis Vreeswijk.
Wat vind jij er goed aan? Of waarom valt hij jou specifiek op?
Ik heb hem eigenlijk hier leren kennen. Ik heb met Das Pop heel veel tijd in Zweden doorgebracht. Mm-hmm. En ik hoorde altijd die naam. En ik vond dat zo'n vreemde naam om hier te horen. En dan ben ik stilaan dat verhaal beginnen opzoeken, naar die muziek beginnen luisteren. En ja, ik vind het gewoon zo vreemd dat iemand die status heeft in een ander land dan waar die vandaan komt.
Mm-hmm. Ja. Ik heb hier net zijn Wikipedia-pagina opengezwierd.
Oh.
Het is zijn 30ste verjaardag van zijn sterfdag geweest gisteren.
Ja, en dat wordt echt gevierd ieder jaar nog. En gisteren was er ook weer een gigantische viering in de Katarina-kerk op Södermalm in Stockholm.
Uh-huh.
En daar ben ik, spoiler alert, ben ik naartoe geweest.
Oké, okay, en dat gaan we dan woensdag kunnen zien in een reportage?
Onder andere, ja.
Oké, okay. Klopt het dat je ook iets gaat zingen of spelen van hem in de studio?
Het is niet onmogelijk. Ja.
Het is niet wat beter.
Maar ik weet niet of het in het Zweeds zal zijn, dat is het één.
Oké, okay. Welk nummer wordt het? Of daar moet je nog over nadenken?
Ik ben nog aan het oefenen, dus dat is nog echt een verrassing.
Oké, okay, prima. Dat is goed. Ik zet al een liedje op. Dat wordt Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Ken je het?
Ah, wel. Dat is mijn lievelingslied. Misschien moet ik dat woensdag maar
spelen. Misschien moet het dat dan wel worden.
Oké.
Zeg, ben jij trouwens aan het eten eigenlijk?
Ik had net een grote pizza slice in mijn hand. Hoe hoor je dat?
Ik hoor het, ja. Ik ben een getraind radio-oor. Ik hoor zo'n dingen.
Ja, ik snap het.
Nee, oké, laat het smaken. Wij gaan luisteren naar Cornelis Vreeswijk en de rest van het verhaal horen we dan woensdag in Culture Club op Canvas. Smakelijk, dankjewel, Bent.
Yo, tot later.
Radio 1. Culture Club.
Och, het is misschien wat laat. Maakte ik je wakker? Maar ik heb iets dat om jou gaat. Luister alsjeblieft. Ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Het is een onchristelijk uur, maar als ik in je buurt ben, raak ik altijd overstuur. Luister alsjeblieft. Ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefste in een lied. Ja, het is misschien wat laat, maakte ik je wakker. Maar ik heb iets dat om jou gaat. luister alsjeblieft. Ik heb het zo vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet. Daarom noem ik je mijn liefst in een lied.
Cornelis Vreeswijk, een Nederlandse singer-songwriter die wereldberoemd werd in Zweden woensdag. Meer daarover dus in Culture Club op Canvas. Als je daarbij wil zijn, dat kan nog altijd. Er zijn een paar plaatsen. Inschrijven via canvas.be/cultureclub. I Know The Better van Tame Impala.
Radio 1.
Afgelopen weekend was er eigenlijk maar één gespreksonderwerp. Dat van de recente beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag aan het adres van tv-maker Bart De Pauw. Ze komen na een reeks waanzinnige onthullingen over machtige figuren in filmland en de daaropvolgende hashtag MeToo-campagne, gedragen door vrouwen wereldwijd. Iemand die vast en zeker niet verrast was door al die verhalen, omdat ze er gewoon al maandenlang onderzoek naar doet, is danseres en onderzoekster Ilse Gekere. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, ik heb een vrij ontluisterend artikel van je gelezen op rectoverso.be. Jij doet eigenlijk al van voor alle grote mediaschandalen onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag in de danswereld. Waarom ben je daaraan begonnen eigenlijk?
Ik ben eraan begonnen omdat ik vanuit... Ik heb kunstwetenschap gestudeerd terwijl ik nog bezig was in de dans. En na die studies had ik zoiets van, wat ga ik nu uiteindelijk doen met die twee disciplines? En ik ben ook nu 32 en ik denk na 12 jaar in de scène te hebben gestaan, had ik zoiets van, wat is er nodig in deze sector? En door eigen ervaringen, door het luisteren naar heel veel verhalen van collega's rondom mij, vond ik seksisme en grensoverschrijdend gedrag een onderwerp dat ik wou onderzoeken, om eigenlijk na te gaan of dat mijn ervaringen individueel waren of persoonlijk waren, of dat er eigenlijk eerder een structuur is. En ik heb zoek naar andere verhalen en ik wou eigenlijk het grensoverschrijdend gedrag structureel bestuderen.
Je verzamelt sindsdien getuigenissen van danseressen. Stelt hen allemaal éénzelfde vraag. Welke is die?
Het is dus een heel open vraag. Ik start gewoon met de vraag, voel je soms dat je anders wordt behandeld omwille van het feit dat je een vrouwelijke danser bent?
Ja, en welke antwoorden krijg je dan zoal?
Wel, wat dat ook echt eigenlijk interessant en ook eigenlijk wel heel mooi en ontroerend is, is dat dat zijn hele lange gesprekken waar dansressen door een carrière gaan. Heel vaak zijn dat 15 of 20 jaren, waar dat er door verschillende projecten wordt gegaan en eigenlijk wordt geanalyseerd vanuit een genderperspectief van waar voelde ik inderdaad dat dingen niet goed zaten. Dus er zitten zeker wel eerder subtiele seksistische verhalen of anekdotes bij. En dan hier en daar zit een verhaal dat misschien meer vraagtekens opbrengt. Een van mijn bemerkingen is dat je echt seksisme moet zien vanuit een schaal. En dat er ergens een zeer minimale vorm is van seksisme bij opmerkingen, niet echt worden hun gehoord, grapjes die dan eigenlijk niet echt grappig zijn of zo, naar grensoverschrijdend gedrag waar je je niet echt gerespecteerd voelt of waar je je niet gemakkelijk voelt. En dan waren er ook enkele voorbeelden waar ik me echt bedenkingen bij maak.
Ja, kan je zo'n voorbeeld geven, zo'n concreet verhaal van iemand die je gesproken hebt?
Ik denk dat ik in Recto Verso een van de chockerendste verhalen heb neergeschreven van die jonge danseres die na haar afstuderen was uitgenodigd en eigenlijk op een heel professionele manier voor een soort studietrip in Parijs en alle kosten waren gedekt en zo. En plotseling kwam ze aan in het hotel en was er maar één bed. En ze voelde haar ontzettend ongemakkelijk en ze wist eigenlijk niet hoe dat ze dat moest aanpassen en zo. En ik denk dat het ook ergens een eer was en vanuit ook een... als je jong bent, dansjobs zijn helemaal niet zo gemakkelijk. Het is echt wel een heftige sector om daarin een carrière te maken. En dan denk je van, dat is dan een persoon met een belangrijke naam en met status en zo. Waarschijnlijk zal er wel niets gebeuren. En toen is er wel inderdaad niets. Ik kan niet spreken van verkrachting, maar die man heeft haar wel betast. Eigenlijk gewoon haar haar gestreeld terwijl hij zichzelf aan het bevredigen was. Ja, en dat is uiteindelijk denk ik iets dat haar emotioneel enorm heeft bepaald.
Ja, dat zal wel.
In haar carrière, in haar gevoel van zelfvertrouwen, in een gevoel van respect. En ik denk dat dat ook uit heel veel verhalen komt er zoiets voor van, ik schaam mij er eigenlijk over. En dan denk het gesprek gaat er dan altijd over van, uiteindelijk moet je je helemaal niet schamen. En het soort de opgelegde schaamte maakt deel uit van dit taboe en zorgt ervoor dat we niet durven spreken, omdat we ook ergens soms voelen dat je in situaties terecht zit waar dat iemand dan van buitenaf gewoon zou zeggen, kom aan, dat weet je toch, dat ze dan zeg je gewoon nee. En dat soms nee zeggen helemaal niet zo voor de hand ligt, omdat er veel andere factoren van macht verbonden zijn en opportuniteit en kansen enzovoort. Ja.
Ja, wat me ook wel lijkt mee te spelen, het gaat uiteraard over macht. Hè. Mannen hebben ook binnen de danswereld blijkbaar heel veel machtsposities in handen. Maar het gaat natuurlijk ook, lijkt me dan, over kunst, waarin preuts zijn niet op zijn plaats is. Waar je niet gauw durft zeggen van, is dit misschien niet over de lijn? Omdat je in de naam van de kunst dan net iets meer doet.
Ja, zeker. En ik denk ook vanuit een opleiding uit, vanuit een dansopleiding uit, word je ook voorbereid op die markt. En wordt er ook gezegd van, ja, je kleren uitdoen, durven naakt gaan, maakt deel uit van het danser zijn. Dus ik denk, er zijn inderdaad bepaalde mensen, waaronder ik zelf, die eigenlijk absoluut geen probleem hadden met je kleren uit te doen en op het podium te gaan staan. Maar voor sommige van mijn klasgenoten weet ik dat heel erg grensoverschrijdend was. En dat heel confronterend was. En dat er eigenlijk niet misschien met genoeg voorzichtigheid daarmee werd omgegaan. Ja. Of dat er eigenlijk meer werd gekeken van, als je dan niet uit de kleren wilt gaan, dan zal je zien in de realiteit of in het professionele danswereld dat wel je kansen op de dansmarkt verkleint. En dan wordt er heel vaak... Denk, dat is nu misschien niet echt vanuit scholen uit, maar ook in de professionele wereld, als je juist bent afgestudeerd, wordt er heel vaak gemanipuleerd met zinnen zoals wat ben je preut, of je durft het niet doen. Of zelfs als je een Vlaamse danseres bent, dan krijg je dan te horen dat je Vlaams en katholiek bent. Ja. En ik denk dat allemaal zo uitdagingen zijn die dan een jonge, ambitieuze danseres net zo het gevoel geven van oké, ik moet dit doen en ik kan dit doen. En dat het ook dan ergens op een of andere manier op een overwinning, dat het een overwinning wordt. En ik denk... Dat idee dat je jezelf moet overwinnen voor iemand anders, zijn idee van vrijheid, in de lange termijn komen er heel veel vragen, of stel ik mij daar heel veel vragen bij. En ik denk bepaalde danseressen die daar niet op terug kunnen kijken later, die hebben ook zoiets van, ja, in feite, het klopt niet. Het is niet aan een, zeker in een zeer heteroseksuele context, het is niet aan een... aan een heteroseksuele mannelijke choreograaf. Het is niet zijn rol om ons te vertellen, als we 20 jaar zijn, wat seksuele bevrijding is.
Inderdaad, ja. Wat stel je voor? Wat moet er gebeuren of wat kan er gebeuren om dit soort praktijken te beëindigen?
Ik denk in recto verso heb ik echt wel een poging gedaan om toch 5 richtlijnen te geven aan wat we kunnen werken. Ik denk een van de belangrijkste redenen is, een van de belangrijkste pistes is zeker het openen van het discours. Het praten over ongemakkelijke situaties, seksisme ook serieus nemen en vertrekken vanuit een consent. Dus dat beide partijen heel erg duidelijk weten in welke situatie dat ze zitten. Meespelen op respect, te weinig respect in onze sector. Heel veel ego-spelletjes, dat is absoluut niet nodig volgens mij om kunst te maken. Ik denk dan ook structureel, ik denk dat de vakbonden zijn zeker staan te springen om ook te helpen en zo. Dus ik denk vanuit de sector uit dat er betere communicatie moet zijn, dat er genderchecklists moeten komen die specifiek zijn afgestemd op bepaalde kunstsectoren.
Je geeft ook je publiek een opdracht, hè? In een van die 5 punten.
Ja. Applaudisseer niet voor seksisme. En dat was eigenlijk mooi vandaag, want dus er is een e-mailadres aan verbonden aan het artikel. En ik kreeg een mailtje van een toeschouwster die zei van dat ze zo blij was met dit artikel, omdat ze haar ongelooflijk ergert hoe dat vrouwen worden voorgesteld in bepaalde theater- en dansvoorstellingen. En ze zei gewoon het clichématige, de mannen zijn... de mannen zijn de sterke personages en de vrouwen zijn dan heel vaak half gekleed en hysterisch en seksueel en weet ik niet.
Ja, het probleem met de repertoire stukken, hè? Ja.
Ja, dus het, ja, dus ik denk dat we ook ergens op dit moment een stuk van kunstgeschiedenis een vraag mogen stellen. En kom aan, we zijn de kunsten, why not?
Ja. Wat is dat e-mailadres trouwens? Want daar mogen mensen natuurlijk die zelf zoiets in de danswereld hebben meegemaakt nog altijd jou op contacteren. Welk e-mailadres is dat?
Ja, het is dus in Engels, omdat de danswereld zo internationaal is. When they talk about sexism at gmail.com.
Dus when they talk about sexism at gmail.com.
Ja. Ja.
Oké, voor alle reacties. Ik wens je heel veel succes met je onderzoek. Bedankt voor je uitleg en nog een fijne dag. Ilse Gekkere.
Ja, dag. Culture
Club. Radio 1.
Take my shirt and just go ahead and walk. right down.
Waiting for the gift of sound and vision.
And I will say,
waiting for the gift of sound and vision.
Drifting into my solitude. Over my head.
Don't you wonder sometimes about sound and vision?
David Bowie met Sound and Vision. En daarvoor hoorde je Daft Punk met Lose Yourself to Dance. Het is tijd nog eens voor onze kanon. Een tijdje geleden hoorden we dat in Nederland men van plan is om alle scholieren te verplichten om één keer in hun schoolcarrière het Rijksmuseum te bezoeken in Amsterdam, om daar dan de nachtwacht van Rembrandt te gaan bekijken. En toen vroegen we ons af, welk kunstwerk zou dat bij ons zijn? Welk werk van een Belgische kunstenaar dat je in eigen land kan zien, zou hier verplichte kost kunnen of moeten zijn? Het is een hypothetisch ideetje dat we aan museumdirecteurs, kunstkenners, bekende kunstenaars en ook aan u voorleggen deze weken. Onze shortlist, die zijn we nu dus aan het samenstellen, vind je op canvas.be/cultureclub. Jouw suggesties zijn zeker ook nog welkom. Je mag het mailen naar cultureclub@radio1.be of reageren op onze Facebookpagina, dat is Canvas Culture Club. En vanavond hebben we een nieuwe toevoeging aan de shortlist. Het is de bedoeling dat we uiteindelijk aan het einde van de rit binnen een tweetal weken 5 werken overhouden, een soort kanon van Belgische beeldende kunst. En de nieuwe toevoeging komt van videokunstenaar Anouk de Klerk. Zij kiest een prachtig werk van Ferno Knopf. Luister maar.
Écoutez Schumann van Fernand Knopf. Dat is een schilderij uit 1883 en dat hangt in Brussel, in ons eigenste Museum voor Schone Kunsten. En wat je ziet is een portret van een vrouw in een woonkamer, een 19e-eeuwse woonkamer. En de vrouw staat heel centraal op het portret. Ze zit in een armstoel en ze verbergt haar gezicht. Maar de titel geeft aan dat de vrouw aan het luisteren is naar muziek, in dit geval van Schumann. Ze verbergt haar gezicht, maar dat is eigenlijk om beter te kunnen luisteren. En wat ik zo mooi vind aan dat portret is bijna alsof dat schilderij het kijken wegneemt. Om u aan te manen om echt ook te luisteren. En eventueel ook te luisteren naar het schilderij als dat al mogelijk is. Als ik dat schilderij zie, dan, en natuurlijk ook gekoppeld aan die titel, dan hoor ik ook muziek, dan hoor ik ook klank. En dan beeld ik mij in, of laten we zeggen, dan verplaats ik mij in die vrouw. Wat ik zo mooi vind aan dat schilderij is dat het die ruimte van het luisteren, de klank, opent. En ik vind dat eigenlijk ongelooflijk genereus. Dat het zo het beeld lijkt te verstillen om plaats te maken voor klank. Het is een werk dat heel intiem is. Een heel intiem karakter. En hij, in zijn ander werk ook, probeert hij denk ik wel het innerlijke leven te capteren op een of andere manier. Het is absoluut een werk waar ik heel vaak naar teruggrijp voor ik een werk begin. Het is een werk waar ik ook telkens op terugkom. Dus het voedt mij, eerder dat het mij stopt of zo. Het voedt mij enorm.
Culture Club.
Radio 1.
Protected. it's not what I thought, and it's not what I pictured. When I was imagining my man, you are so nervous all of the time, living the classics.
Maal triljoen, Imagining My Man van Aldous Harding. Als je werk van Anouk de Klerk zelf zou willen zien, dan kan je terecht in het Raveel Museum in Zulte. En midden december gaat ze ook met een nieuwe film in première in Cinemathek in Brussel. We zijn nu de hele tijd bezig over beeldende kunst, maar...
Radio 1.
Wat heb je aan beeldende kunst als je niet kan zien? Geen fluit, zou je denken, maar er bestaan mensen wiens job het is om beeldende kunst te vertalen voor blinden en slechtzienden. Dat zijn beeldenfluisteraars of beeldentolken. En Benjamine de Korte is er zo eentje. Welkom, Benjamine. Jij doet aan audiodescriptie. Kan je uitleggen hoe dat exact werkt?
Ja, je moet eerst een goede kijk op het werk hebben. Je gaat een bepaalde richting volgen, bijvoorbeeld van boven naar onder. Je moet zorgen dat je niet kriskras door dat beeld springt, dat dat ook voor die blinde of slechtziende duidelijk is. Je gaat ook proberen van zoveel mogelijk beeldende taal te gebruiken, kleuren.
Zijn er zaken waar je altijd mee begint? Bijvoorbeeld de omvang van een werk, hoe groot iets is?
Ja, dat noemen ze het label. Dus dat is informatie waar de meeste mensen behoefte aan hebben die naar een museum gaan. De afmetingen van het werk, die ga je ook visualiseren. Ja, de kunstenaar, wanneer hij het werk gemaakt heeft.
Ja, okay.
En tot welke stijl hij behoort.
Ik heb uitgenodigd voor vandaag collega Harry Vianen.
Goedenavond.
Goedenavond, van het audioarchief van de VRT.
Radioarchief eigenlijk.
Het radioarchief, excuseer, ja. Dat is juist. Jij bent blind.
Ja.
Je hebt vast al wel eens namen horen vallen als Picasso of Monet of Cézanne. Ja. In hoeverre heb jij een beeld van die kunstenaars? Heb jij een idee waar die voor stonden, wat ze gemaakt hebben?
Dat is een beetje onontgonnen terrein. Ik ben blij dat we hier vanavond in de studio zitten om het daar eens over te hebben, met iemand die daar ervaring mee heeft. Maar dat is toch voornamelijk onontgonnen terrein, tenzij je natuurlijk met een beeldenfluisteraar of iemand naar een museum gaat die dat daar verstand van heeft. Ik heb daar eigenlijk niet zo'n goed idee van. Ik weet wel wanneer die mensen leefden. Ik ken wel de klassieke muziek uit de periodes waarin die mensen leefden. En er zijn natuurlijk wel veel overeenkomsten tussen bijvoorbeeld impressionistische muziek en impressionistische beeldvorming.
Ah ja, dus jij gaat muziek en beeld aan elkaar koppelen?
Ja, ik wel. Persoonlijk ik wel. Wat ik weet uit mijn auditieve leven ga ik dan gaan koppelen aan informatie die ik meekrijg over hoe dat beelden eruit zien.
Ah, ja. Ik zou het eigenlijk graag eens in de praktijk willen zetten. Zo'n audiodescriptie. Vertel eens, Benjamine.
Ja, ik heb de luisterkamer gekozen. Waarom? Omdat ik dan ook kon knutselen. Ja, dus de luisterkamer is een schilderij in olieverf op doek van de Belgische surrealist René Magritte. Van de luisterkamer heeft hij in de jaren 50 een paar versies gemaakt en ik baseer mij op een afbeelding uit het boek Het Kleine Magritte Museum. Centraal in een kamer staat een groene appel. Die appel is sterk vergroot afgebeeld en neemt vrijwel de volledige ruimte in beslag. Het donkere steeltje raakt bijna het plafond terwijl de appel op de grond staat. In de muur aan de linkerkant van de kamer zit een raam dat uitkijkt op een kalme zee met een blauwe lucht en witte wolken. Nu heb ik een maquette gemaakt uit maquettekarton. Het is een achterwand en twee zijwanden.
Ja.
Dus als je in maquettekarton niet volledig doorsnijdt, kan je dat maquettekarton vouwen.
Oh, dan heb je een 3D-beeld.
Ja. Ja, en ik heb ook een stukje parket bij, want dat komt aan bod.
Je hebt echt het hele werk miniatuur nagemaakt.
Ja, ja. Daarom wou ik dit natuurlijk nemen, omdat ik direct de mogelijkheden zag om het tactiel te maken voor een blinde of slechtziende.
Ja, ja, ja.
Dus door het raam lijkt daglicht op de appel te vallen.
Mm-hmm.
De linkerkant is lichter van kleur dan de rechterkant.
Ja.
Daardoor ontstaat op het witte plafond een ronde grijze schaduw boven de appel.
Ja.
Die schaduw valt verder over de zijwand aan de rechterkant. En onderaan raakt ze de appel op een houten vloer waarop ze een donkerdere plek werpt.
Ja.
Dan nog, de planken van de vloer liggen evenwijdig met de zijwanden die in een baksteenrood zijn geschilderd.
Ja.
Die planken, ik heb dat speciaal gedaan, je mag daar gerust met je vingernagel eens door.
Ik voel het al.
En die liggen evenwijdig met de zijwanden.
Ik kan het ook horen als ik erover wrijf.
En als je zo gaat, voel je dat de grove... Ja. Ja. Evenwijdig met de
Ik heb in mijn huis parket, dus ik snap het helemaal hoe het bedoeld is.
Ja. 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 Dringt door die beschrijving het surrealisme van dat beeld tot jou door?
Ja, helemaal. Want het is gewoon... of de appel is veel te groot of de kamer is veel te klein voor wat het bedoeld is, in feite.
Ja, je eindigt dan ook met wat extra informatie. En dan bijvoorbeeld de titel van het boek, De Luisterkamer, brengt de kijker op een dwaalspoor. Magritte hield ervan om de kunstliefhebber te verwarren door de keuze van zijn titels. Hij ging daar zelfs soms over brainstormen met vrienden om zo echt... Ja. Ja, de luisterkamer, wie denkt nu aan een groene appel in een kamer?
Naar verluid op heel dronken feestjes en zo. Met heel wat kunstzinnige vrienden. Dus,
Kijk eens aan.
Het boeiende vind ik door het kunstwerk, wat ik al gezien heb op beeld natuurlijk, door de audiodescriptie te krijgen, specifiek voor Harry, dat ik er ook meer aan heb. Dus eigenlijk heeft iedereen op een bepaalde manier...
Maar dat vind ik interessant.
Ja, omdat je stilstaat bij een aantal zaken die wij misschien evident vinden. Je ziet het, maar je staat er zo niet bij stil. Je ziet alleen een grote appel in een kamer.
Ja, het zet extra in de verf dat die appel veel te groot is. Of het huisje veel te klein. Allee, je kunt het zien zoals je wil, denk ik.
Dus het is eigenlijk best wel iets waar iedereen iets aan kan hebben.
Dat is eigenlijk de boodschap van deze. En dat is ook waarom het zo in de lift zit.
Een razend interessante job is het. Ik heb er zelf heel veel door bijgeleerd. Ik dank jullie allebei heel erg voor de tijd en de moeite. Benjamin de Korte en Harry Vianen.
Geen dank.
Can't you hear it in the silence? Can't you hear me calling out your name? I got something burning, coursing through these cold veins. In the words we speak, babe, somehow I get lost in between. When to suffer in silence, or to break it all with each breath that we breathe. And I don't wanna break it off, or break it off, but I can't let it be. I don't wanna be the one to call it out, love, but it's all I can see. Remember what we found, love, no one can ever take that away. Remember what we found in the red earth and the pouring. Don't you remember love? Don't you remember love? I was waiting for a call. A call never came. So I made my own way, and I can't find my way back home again. Stranded in the darkness, begging please don't pin all of your dreams on me. Baby, you can count on me. You can count on me. Fuck up everything. Been running forever, love. Forever, love. I've been running away. I forget what I'm running from, but it still scares me today. What I found in you, love, no one can ever take that away. Something forever in the red earth and the pouring.
En Pouring Rain van Bear's Den, was ik nog vergeten te zeggen. Die komen woensdag ook naar Canvas Culture Club. De moeite om daar naar te kijken. Ik heb nog eentje voor jullie. Dit is Portugal the Man van... Portugal the Man met Feel It Still. Van Portugal de Man. Het is bijna tijd voor het nieuws.